Zegen.
Ja. Oké dan. Hallo allemaal. Goedemorgen. Ja, bijna middag al. Als je even, ben je een beetje fit, zeg maar, kan je gewoon luisteren. We gaan nu ongeveer anderhalf uur luisteren, dus doe je best. Mijn naam is Noah van der Vecht. Even allemaal even hallo Noah. Hallo Noah. Mijn naam is Noah. Dankjewel. Ik ben 22 jaar. Ik studeer in Amsterdam. Sinds een paar dagen heb ik een nieuwe opleiding, Master Business Administration. Nou, dat is allemaal niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, vandaag een primeur. Het is de eerste keer dat ik aan het publiek een snor heb. Dus dat is wel... Dus als je denkt van... Ja, dankjewel. Mag voor een applaus geven. Ik heb de hele zomer hard aan gewerkt. En dit is het resultaat. Dus ja, en je mag feedback geven. Ik ga volgende week beslissen of ik hem ga houden of niet. Dus voel je vrij. Ik heb het voorrecht om in Harderwijk, misschien ken je het, bij Youth United te dienen. Dat is een jonge organisatie. En daarvan ken ik ook Janne. Even een applaus voor Janne. Ja. Janne, hoe oud ben je eigenlijk? 18. Nou, 18. Zij is 18, maar zij dient al bij ons. Ze is altijd op tijd, vol passie voor God. En ze leidt allemaal jongeren ook dicht naar het hart van Jezus. En dat is gewoon iets heel moois. En met Janne samen doen we ook Roots. Dat is een discipelschapscursus. En ik heb echt het voorrecht om gewoon de afgelopen jaren honderden en honderden, en overdrijf ik niet, misschien wel 1000 jongeren te hebben gezien die Jezus hebben leren kennen. Die ontmoeting met Jezus hebben gehad. Sommigen die niet kerkelijk waren, voor de eerste keer kwamen bij iets christelijks. Of bij Alpha, zeg maar, dat doen we dan. Die voor de eerste keer bij zoiets waren. Misschien mensen die 1 of 2 keer in de kerk waren geweest. Ook heel veel jongeren die hun hele leven al in de kerk zaten. Misschien het verhaal van sommige mensen hier. Maar wat al die mensen eigenlijk hebben ontdekt is dat het leven met Jezus alles waard is. En dat er zoveel meer is dan gewoon op zondag in de kerk zitten en je ding doen. En af en toe voor het eten bidden. En dat is het wel. Of dat je gewoon van naam een christen bent. Maar dat er zoveel meer is. Dat je een relatie met Jezus kan hebben. Dat je met hem kan leven. Dat je hem kan leren kennen. De schepper van hemel en aarde. Dat er zoveel meer is. En dat hebben al die mensen ontdekt. En ze hebben ontdekt dat hij alles waard is. Dat hij alles is. Jezus is alles waar we naar kunnen zoeken. Mensen die, weet je wel, in de wereld zijn geweest. Niet iedereen heeft allemaal een drugsverleden of zo. Maar gewoon mensen die het hebben gezocht in andere dingen. Maar die hebben gevonden, Jezus is de enige relatie die ik echt nodig heb. Dat hij goed en liefdevol is. Dat hij het waard is, ook om je van zonde te bekeren. Zoveel jongeren die gewoon ervoor hebben gekozen om te stoppen met verkeerde dingen doen met hun vriend of vriendin. Of die het letterlijk hebben uitgemaakt met mensen. Gewoon omdat ze wisten, nee, maar wat God wil, dat is het allerbeste. Omdat ze hebben ontdekt wat Jezus zegt, dat is het allermooiste. En mensen die in één keer, terwijl ze daar helemaal niet van nature misschien zo mensen zijn die heel sociaal zijn of zo. Maar die nu de straat op gaan om mensen over Jezus te vertellen. Mensen die hun vrienden meenemen. Gewoon van school, mensen die Jezus nog niet kennen, vrienden meenemen naar Alpha. Die hen vertellen over wie God is. Nou, dat is zo bijzonder dat Jezus echt levens kan veranderen. En ik geloof ook voor vanochtend, misschien ga je elke week naar de kerk. Maar ik geloof dat er vandaag iets is dat God echt wil gaan doen in jullie hart, in jullie leven. Ik ga tekst bidden lezen en dan ga ik daarna bidden. Volgens mij komt hij op de beamer. En ik wil aanmoedigen als je een Bijbel hebt, om die gewoon even erbij te pakken. Dan kan je ook meelezen. Het is ook goed om mee te lezen. Net zoals dat je op school gewoon je boek bij je hebt, is het ook belangrijk om hier gewoon lekker je boek bij je te hebben. En dan gaan we tekst lezen uit Colossense 1. En daar ga ik eigenlijk aan de hand van deze tekst ga ik gewoon wat dingen uitleggen en wat dingen delen van mijn eigen leven. Maar laten we dat samen lezen. Er staat in vers 9, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Laten we gaan bidden en ik wil ook echt bidden. Het gaat vandaag over gehoorzaamheid. En het kan misschien best zijn dat je dingen hoort waarvan je denkt, oh, kak, dat doe ik nog niet. Of daar mag ik echt in gaan groeien. Of hier moet ik me van bekeren. Maar ik geloof dat God vandaag niet veroordeling wil geven. Dat wat de vijand geeft, veroordeling. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar de Heilige Geest wil wel overtuigen. Overtuigen van zonde. Overtuigen van dingen die misschien niet tot leven leiden. Overtuigen van dingen die je misschien nu doet. Die nog niet de weg van Jezus zijn. Dus laten we bidden dat God ons gaat overtuigen met zijn Heilige Geest. Oké? Je mag meebidden. Heer God, dank u wel dat u zo geweldig goed bent. Heer, dank u wel dat u een trouwe vader bent. Heer, dank u wel dat u weet wat we nodig hebben. Heer, dat u een plan met ons leven heeft, Heer. Vader, en dat in dat plan, Heer, geloof ik ook vandaag, voor vandaag stond dat we hier zouden zijn, Heer. Heer, dat we hier niet bij toeval zitten, Heer, maar dat we hier zijn omdat we u mogen ontmoeten, Heer. Dat we van u mogen leren, Heer. En niet alleen maar dingen te ontvangen, maar ook echt dingen aan u te geven, Heer. Vader, we willen echt ons lichaam op dit moment ook zo wijden aan u als een levend offer, Heer. Heilig en voor u aangenaam, Heer. Vader, want uw woord zegt, Heer, dat we dan mogen gaan ontdekken, mogen gaan onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is, Heer. Dus hier zijn we. Heer, spreek tot ons. En elke veroordeling van de vijand wil ik ook echt, ik wil elke avond van de vijand gewoon verbreken in de naam van Jezus. Ik bid voor bescherming. Heer, ik bid dat we echt overtuigd mogen worden door uw Heilige Geest. In de naam van Jezus. Amen. Oké, deze tekst, ik heb hem net voorgelezen. Misschien wel even goed een beetje context te geven. Hiervoor heeft Paulus het over, hij schrijft het naar de Colossenzen. En hij heeft het tegen hun, want er staat dan, daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Nou, wat hebben ze dan gehoord? Ze hebben gehoord dat de Colossenzen Jezus hebben aangenomen als Heer en Redder. En we zien hiervoor dat Paulus zegt, jullie hebben gehoorzaamd, of jullie hebben gehoor gegeven aan de waarheid van het evangelie, het goede nieuws. Het goede nieuws dat er een scheiding was tussen ons en God, dat wij zondig waren omdat we ervoor kozen om zelf te beslissen wat goed en fout was, dat er een afstand kwam tussen ons en God, maar dat Jezus is gekomen om die afstand te overbruggen. En dat als wij ons vertrouwen, ons geloof in Jezus stellen, dat we mogen weten dat het weer goed is tussen ons. Dat de afstand tussen ons en de Vader weg is en dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Nou, als je dat gelooft, dan is dat super mooi. Als je dat nog niet gelooft, dan is ook vandaag een dag dat je daar een keuze voor mag maken. Maar het ding is, als je in de kerk zit vaak, dan heb je dat wel gehoord en dan heb je dat misschien ook wel geaccepteerd. Je gelooft dat Jezus zoon van God is. En je weet, oké, ik heb eeuwig leven. En dat is iets heel moois. Eeuwig leven is dat we, als we doodgaan, dat we weten dat we naar een goede plek gaan. Dat we niet weg van God gaan naar de hel, maar dat we bij God komen in de hemel. En dat is goed. Maar het eeuwige leven, zoals je hopelijk ook weet, is niet iets wat pas begint als we doodgaan. Het eeuwige leven is begonnen de dag dat jij Jezus hebt aangenomen. En het eeuwige leven is dus hier en nu al. Want Johannes 17 vers 3 zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Dus het eeuwige leven, dat begint nu. Dat begint nu met God kennen. Dat begint nu met God leven. Jezus, die heeft is voor ons gestorven. En als we in hem gaan geloven en ook gedoopt worden, dan mogen we weten dat we opnieuw geboren zijn. Maar als je opnieuw geboren bent, dan begin je dus weer als een baby. En een baby, die moet groeien. Een baby kan niet altijd zo klein blijven. Die moet voor zichzelf leren zorgen. Die kan niet altijd gevoed worden door anderen. Een baby moet gaan groeien. En dat is waar we mee bezig mogen gaan. Dat we mogen gaan groeien, dat we volwassen mogen worden, dat we meer op hem mogen gaan lijken. Nou, en wat zegt Paulus dan tegen die mensen die dus Jezus hebben aangenomen? Ik denk wij allemaal, en zo niet, kom dan even achteraf naar hem toe. Maar ik denk dat we allemaal Jezus hebben aangenomen. Wat zegt Paulus tegen deze mensen? Als eerste zegt hij, we houden niet op voor u te bidden dat u 1. Vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus 1, vervuld worden met zijn kennis. Met zijn wil. 2, zodat we wandelen op een wijze de Heere waardig en hem in alles behagen. 3, dat we in elk goed werk vrucht dragen. En 4, dat we groeien in de kennis van God. Als wij Jezus hebben aangenomen, zijn er 4 dingen, zegt Paulus hier, belangrijk. Dat we zijn wil kennen. Dat we gaan wandelen op een wijze hem waardig. Dat we hem gaan behagen. 3 dus, dat we gaan goede vruchten gaan dragen. Dat we goede werken doen, vrucht dragen. En 4, dat we groeien in het kennen van God. En dat al deze dingen leiden tot het groeien in het kennen van God. Dus we mogen als eerste zijn wil kennen. Daar ga ik op het einde over hebben. Maar ik wil het eerst hebben over hem behagen. Want wat ons doel nu is op aarde, dat we hier zijn, is niet gewoon dat we maar leven en dat we af en toe goede dingen doen. Dat we goed voor onze medemens zijn. Dat hoort erbij. Maar het gaat er eigenlijk in de eerste plaats om dat we hem gaan behagen. Nou, voor alle mensen jonger dan 50, behagen betekent dat we hem als het ware blij maken. Dat we hem een plezier doen. Dus wat we eigenlijk in dit leven, waarom we hier zijn, is dat we hem een plezier doen. Dat we dingen doen waar hij blij van wordt. Ja, de Bijbel. Ik was op mijn Bijbelschool toen vroeg iemand die ik hier kon spreken. Die vroeg aan ons van, oké, waarom zijn we hier op aarde? Nou, je kan dus allemaal dingen zeggen. Wij zeiden, om mensen te vertellen over Jezus. Om een relatie met hem te hebben, al die dingen. Maar de Bijbel zegt dat hij ons heeft gemaakt voor his pleasure. Voor zijn plezier. Hij heeft ons gemaakt omdat hij daar plezier aan heeft. En ons doel hier in het leven is dat we hem een plezier zijn. Dus niet alleen met hoe we zijn. Ik bedoel, we zijn zijn kinderen natuurlijk. Van je kind word je gewoon blij. Maar niet dat we alleen maar in ons zijn hem een plezier doen. Maar dat we in wat we doen ook hem een plezier doen. Dat we hem gaan behagen. Nou, de vraag is, hoe kunnen we hem dan behagen? En het staat in Matteüs 17, vers 6. Ik wil je trouwens aanmoedigen om ook mee te schrijven. Ik weet niet wie hier in het onderwijs werkt, maar in het onderwijs wordt altijd gezegd, oké, als je iets wil onthouden, dan moet je het opschrijven. Als je echt iets ermee wilt doen, als je het later wil reproduceren, moet je het opschrijven. Dus neem je boek mee, leer goed, luister goed en schrijf dingen op. Nou, in de kerk is dat denk ik niet anders. Dus ik wil je ook aanmoedigen, misschien ook de komende weken. Ik doe zelf ook altijd een notitieboekje bij me. Want ik wil dit niet minder serieus nemen dan school. Ik wil dit niet minder serieus nemen dan een belangrijke afspraak op werk. En als we het kijken naar ons leven, is dat misschien best wel vaak wat we toch doen. Dat we hier zitten en we zitten maar gewoon en we luisteren een beetje. Maar dit is nog veel belangrijker dan werk en veel belangrijker dan school. Dus voel je vrij om ook misschien volgende week gewoon een schrift mee te nemen. Dingen op te schrijven, zodat je kan onthouden. Dat je echt het zaad dat in je hart landt, dat in goede grond mag vallen. Maar goed, Matteüs 17 vers 6. Dit is een tekst, dan gaat Jezus met z'n drie, nou, beste vrienden misschien, of in ieder geval goede vrienden. Gaat hij de berg op en dan ontmoet hij Elia en Mozes. Maar dan op een gegeven moment komt er een stem uit de hemel. En die stem die zegt dit. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En hierna staat dan dat Petrus en Jacobus en Johannes, dat ze bang neervallen op de grond. En dat ze grote vrees hebben. Maar Jezus zegt, nee, sta op en wees niet bang. Dus misschien komt dit over als, oh, dit is echt een, weet je wel, luister naar hem, het is moeilijk, we moeten bang zijn voor God. Nee, maar Jezus zegt, nee, sta op, want eigenlijk het luisteren naar Jezus en gehoorzaam zijn aan hem is een liefdevolle uitnodiging. Daar kom ik zo nog wat meer op terug. Maar er staat, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, als wij willen weten hoe we God kunnen behagen, hebben we één geweldig voorbeeld en dat is Jezus. Want Jezus was perfect, hij was supergoed, hij was ons voorbeeld in het behagen van God. Jezus, God zegt letterlijk, ik heb mijn welbehagen in hem. Ik word super blij van hem. Ik word blij als ik Jezus zie bewegen. Ik word blij als ik met Jezus praat. De Vader zegt, ik word blij van Jezus. En als wij willen weten hoe we God blij moeten maken, dan is dit de oplossing. Luister naar hem. Kijk naar Jezus, want Jezus doet alleen wat hij de Vader ziet doen. Hij gehoorzaamt in alles Jezus. Hij zegt altijd, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, en als dat de manier was voor Jezus om God blij te maken, mag het ook onze manier worden om God blij te maken. Dat we mogen gaan zeggen, oké, ik wil alleen doen wat u wilt dat ik doe. Ik wil luisteren naar Jezus, want dat is de beste manier om God te behagen. Als jij naar jezelf refereert, bijvoorbeeld ik was op school en toen moesten we iets een uniek ding over onszelf vertellen. Nou, ik was in Amsterdam, best wel heel seculier en lastig en zo. Dus mijn unieke ding was dat ik christen was. En dat was ook echt uniek in de klas. Maar als je naar jezelf refereert, wie noemt zichzelf dan christen? Of je handen omhoog? De meeste mensen wel. Wie noemt zichzelf ook als een kind van God? Ja, of een zoon of een dochter van God. Of wie noemt zichzelf, en dat is al een beetje, dan wordt het al een beetje next level. Als je een volger bent van Jezus, dat is al een beetje zo'n taaltje. Nou, weet je hoe Paulus zichzelf noemt? In heel veel brieven, in Romeinen, Titus, Filippenzen, allemaal verschillende brieven. Als hij zichzelf benoemt, als hij zegt, oh, ik ben dit. Dan zegt Paulus, ik ben een doulos. Nou, doulos heb je waarschijnlijk nog nooit gebruikt, dat is ook Grieks. Dus kan ik me voorstellen. Maar in het Grieks is dat doulos. En het woord doulos, dat is het woord dat wordt gebruikt voor slaaf. Als Paulus naar zichzelf refereert, zegt hij niet, ik ben een christen. Hij zegt niet per se, ik ben een volger van de weg van Jezus. Hij zegt, ik ben een slaaf van Jezus. Nou, ik heb dat nog nooit gezegd. Tegenwoordig heb ik het al een paar keer gezegd. Maar ik had dat nog nooit gezegd voordat ik dit ontdekte. We zijn eigenlijk, Paulus weet, ik ben een slaaf van Jezus. Een slaaf van Jezus. Efeziërs 6 vers 6. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Here en niet de mensen. Het is heel mooi dat we weten dat we een kind zijn. En dat blijft zo en dat is gewoon wie we zijn. Jezus heeft de weg vrijgemaakt. We zijn een kind van de Vader. Maar wat we ook mogen gaan leren nu, is dat we ook slaven mogen gaan worden van Christus. Dat betekent dat we in alles wat we doen, dat we willen doen wat Jezus zegt. Dat we bezig zijn met wat wil Jezus. En als we dat weten, dat we dat gaan doen. Als slaven. Mijn iPad valt even uit, dus ik pak even snel mijn telefoon erbij. Dat we slaven zijn van Christus. Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. En dienstknecht is hetzelfde woord. Dat is ook doelloos als een slaaf van Christus zijn. We mogen leren om slaven van Jezus te zijn. Wie houdt hier van Jezus? Ik denk veel mensen houden van Jezus. We hebben het net gehoord tijdens de aanbidding. Wie zou zeggen dat Jezus ook een vriend van hem is? Ook veel mensen denk ik. Jezus zegt in Johannes 14, zegt hij het volgende. Als je echt van mij houdt, dan hou je aan al mijn geboden. Als je echt van mij houdt, dan doe je wat ik zeg. En ik vind het supermooi. Ik hou ook van Jezus. Maar op een gegeven moment moest ik wel leren van oké, maar dat betekent niet gewoon dat ik het alleen maar kan zeggen. Dat betekent dat ik ook actie daarin mag ondernemen. Dat ik mag laten zien dat ik van hem hou. Echte liefde komt in actie. En we hadden het net over dat, ik zei ook altijd, ik ben een vriend van Jezus. Maar als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar de criteria die Jezus geeft van het vriend zijn van hem, was ik geen vriend van Jezus, heel lang. Want Jezus zegt namelijk, u bent mijn vrienden, wanneer? Als u doet wat ik u gebied. Dus vriendschap met Jezus is niet onvoorwaardelijk. Ja, de liefde van Jezus is onvoorwaardelijk. Jezus houdt van ons, we zijn zijn kind, al die dingen. We mogen weten, hij is ons voorbeeld, we zijn zijn kind, het is goed tussen ons. Maar om een vriend van Jezus te zijn, is het volgende nodig. Dat we gaan doen wat hij zegt. Kijk, vriendschap met Jezus is voor iedereen, oké? Maar niet iedereen is een vriend van Jezus. Elke wasbeer heeft een staart, maar niet elke staart heeft een wasbeer. Oké? Dus we kunnen allemaal vrienden zijn van Jezus. Maar niet iedereen is een vriend van Jezus. Want iedereen kan een vriend van hem worden als we gaan doen wat hij zegt. Maar hij zegt dan, ook in hetzelfde hoofdstuk, Johannes 15, misschien ken je het. Ik noem jullie geen slaven meer, ik noem jullie vrienden van mij. Oftewel, het is nodig om eerst een slaaf te worden voordat we vrienden met hem kunnen worden. En eigenlijk mogen we een slaaf blijven, want Paulus was echt wel een vriend van Jezus. Maar hij bleef een slaaf. We mogen gaan luisteren, we mogen gehoorzaam worden. We mogen echt gaan denken, oké, wat wil hij dat ik doe? Wat wil hij dat ik doe? Dat wil ik doen. En dan gaan we God behagen en dan kunnen we ook vrienden van hem worden. En dat is heel belangrijk. Ik wil niet dat dit overkomt als van, oké, als je dit niet doet, dan houdt God niet van je. Want dit is juist precies andersom. We doen het niet om zijn liefde te krijgen, want hij heeft ons al geliefd. Al voor de grondlegging van de wereld is hij heeft hij ons uitgekozen, uitverkoren om zijn zoon te zijn. Al voor de grondlegging van de wereld wist hij, ik ga voor deze mensen sterven. Hij houdt van ons, oké? Toen we nog zondaars waren, stierf hij voor ons. Dus hij houdt van ons. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat zijn liefde geen reactie van passiviteit heeft. Maar dat zijn liefde voor ons een reactie van een actieve reactie geeft. Zijn liefde voor ons leidt ons tot het liefhebben van hem. 1 Johannes 4 vers 19. Want hij heeft ons eerst lief gehad. Hij had ons eerst lief, daarom kunnen wij hem lief hebben. Dus zijn liefde voor ons, dat leidt tot een actieve houding. We zijn zijn kinderen, en dat is goed. Maar Paulus of Petrus schrijft, in 1 Petrus schrijft hij, wordt als gehoorzame kinderen. Dus we zijn kinderen en dat is goed, dat is supermooi. En alle ouders die houden van hun kinderen. Maar het is ook fijn als je kind gehoorzaam aan je is. En dat vraagt God, ja toch? Dus even de ouders die dat echt vinden, moeten even heel hard amen zeggen, zodat hun kind dat hoort. Ouders houden van gehoorzame kinderen. Amen, ja. Oké. Okay. Nou, het is niet anders met God. Het is niet anders met God, met de Vader. Hij houdt van gehoorzame kinderen. Hij houdt van ons gewoon sowieso. Maar hij wordt er blij van als we gehoorzaam zijn aan hem. Zijn goedheid leidt ons tot bekering. Dit is niet gewoon zijn goedheid is goed. Zijn goedheid leidt ons tot iets, namelijk tot bekering. Als je echt zijn liefde leert kennen, en dat weet ik, dat zegt het woord ook. Als je echt zijn liefde leert kennen, dan kan dat niet ertoe leiden dat je niet meer liefde voor hem krijgt. Als je echt zijn liefde leert kennen, dan ga je vanzelf van hem houden. En als je van hem houdt, zoals we net hebben gezien, dan doe je wat hij zegt. Dus als jij wil groeien in het gehoorzaam zijn aan God, kan je bedenken, oké, ik moet gewoon meer gehoorzaam zijn. Maar misschien is de oplossing wel dat je gaat groeien in het weten hoeveel je geliefd bent. Want je kan hem alleen lief hebben naar de mate dat je weet dat jij geliefd bent. 1 Johannes 4 vers 19. Dus hierom wil ik zeggen dat je niet veroordeeld hoeft te voelen, oh, God houdt niet van me. Nee, denk juist, God houdt zoveel van me en ik wil meer weten hoeveel hij van me houdt. Want dan kan ik hem ook meer gaan gehoorzamen. Nou, de vraag is een beetje, waarom is gehoorzaamheid zo belangrijk? Oké, het is belangrijk omdat we daarmee God behagen. Dat is eigenlijk al genoeg reden. Maar er zijn nog veel meer redenen waarom gehoorzaamheid zo iets moois is en zo iets belangrijks is. Hij wil dat we hem gehoorzamen. En we weten dat alles wat hij voor ons wil het allerbeste is. Het is het beste voor ons, het beste voor anderen, het beste voor hem. Dus waarom is het zoiets goeds om hem te gehoorzamen? Waarom is het zo mooi? Nou, een aantal jaar geleden was was ik bezig met de vraag. Ik zag allemaal dingen in de Bijbel. Ik zag in de Handelingen dat Petrus voor iemand preekt en 3000 of voor een groep preekt en 3000 mensen komen tot geloof, worden gelijk die dag gedoopt. Ik zie dat Filippus dat hij door de Heilige Geest geleid wordt. Staat de Heilige Geest zei tegen hem: ga naar die weg. Hij gaat naar die weg. Hij vindt daar die Ethiopiër. De Heilige Geest zegt: klim op die wagen. Hij klimt op die wagen. Hij leidt die man tot Jezus. Die man wordt gedoopt en in één keer is Filippus weggeteleporteerd naar een andere plek. Ik zie dingen in Handelingen, niet alleen van Jezus, maar ook van zijn discipelen. Dingen waarvan ik dacht, oké, die dingen zie ik nog niet in mijn leven. Hoe kan dat? Nou, op een gegeven moment had ik het idee dat God iets tegen mij zei. En dat was dit. Noah, er is maar één weg van de waarheid. En alleen op mijn weg kan je de dingen krijgen van mij. Er is maar één weg van de waarheid. Je kan niet in een halve leugen leven. Want een half leugen is gewoon een hele leugen. En als er een deel is wat niet waarheid is, is het een leugen. Er is maar één weg van de waarheid en daarop mag je wandelen. Nou, even later las ik in Spreuken 1, en die pak ik even snel erbij. Spreuken 1 las ik het volgende. En dan vers, voor de mensen die meeschrijven, vers 28 tot 31. Er staat, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Nou, een heel rijtje van wat ze allemaal niet goed doen. En dan staat er, zij hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffing hebben zij verworpen. Nou, zij zullen, dus de mensen die niet doen wat hij wil, zij zullen de vruchten van hun weg eten. En verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Dus ik had het idee dat God dat zei van, oké, er is maar één weg van de waarheid. Nou, als je iets hebt, het idee hebt dat God het tegen zegt, is het altijd goed om even te checken of het in de Bijbel staat. Want God kan niet tegen zijn woord ingaan. Maar ik las dus dit. De mensen die op de weg van het kwaad lopen, op de goddeloze weg, op de weg van hun eigen opvattingen, dus van gewoon zelf doen wat je denkt dat goed is, die mensen zullen ook eten van de vruchten van die weg. Het is heel logisch. Op zich, je loopt gewoon ergens en dan, wat daar dan is, dat kom je tegen. Daar kom je mee in aanraking. Maar Jezus zegt, hier, of vrouwen wijsheid, maar dat is ook Jezus, wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Dus als wij op de weg van Jezus wandelen, op de weg van de waarheid, de weg van wat God zegt, dat is de weg waar de zegen is. Dat is de weg waar je veilig kan wonen. Dat is de weg waar de dingen van hem zijn. En ik ontdekte, en dat is zo'n mooi principe, dat ik dus toen elke keer mocht gaan nadenken, oké, maar wat is de weg van God hierin? Want ik weet, ik kan wel bidden voor iets, maar als ik vervolgens niet op de juiste plek sta om het te ontvangen, dan heb ik er niet zoveel aan. Ik bid, oké, dus een voorbeeld misschien. Oké, je bidt, oké, Heer, ik bid dat er echt een zegen komt op mijn relatie. Maar eigenlijk is die relatie niet de wil van God. Ik heb heel vaak meegemaakt, vaak al bij de eerste avond van Roots. Dan hebben we het over, oké, wil je Jezus echt volgen? En dan gaan we ook altijd tijd nemen om stil te worden. En ik weet nog wel, volgens mij een paar stunden geleden, het was de eerste avond, waren er 3 meiden en die hadden allemaal een relatie met iemand die niet in Jezus geloofde. Nou, de Bijbel is daar best duidelijk over en die zegt gewoon van, het is niet goed om een ongelijk span te vormen. Het is niet goed om met iemand een relatie in te gaan die niet in Jezus gelooft. Waarom? Omdat, weet je, jouw hoogste doel is toch Jezus, dus waarom ga je dan met iemand die je niet daarin verder kan brengen? Nou, en het was de eerste avond van Roots, moet je je voorstellen, dat is helemaal niet dat we heel veel onderwijs hebben gehad. Maar die avond waren er 3 meiden die het allemaal uitmaakten met hun vriendje. Waarom? Omdat ze hadden het idee dat God tegen hun zei, dit is geen goede relatie voor je, het is goed om het uit te maken. En ze gingen het gewoon doen. Ze waren gehoorzaam. Nou, als die meiden dat niet hadden gedaan en vervolgens gingen bidden, oké, Heer, ik bid dat u mijn relatie zegent met deze jongen en ik bid dat het helemaal goed zal gaan en al die dingen. Dan denk ik dat dit vers geldt. Want als zij de zegen van God daarin willen ontvangen in gebed, maar ze doen vervolgens niet wat God zegt, hoe kunnen ze dan verwachten dat ze ook de zegen krijgen daarin? Als wij iets aan God vragen, mogen we ook de vraag stellen, niet alleen, oh, ik wil dit ontvangen, maar ook, waar mag ik dan gaan staan? Hoe mag ik mij positioneren? Wat wilt u dat ik doe? Want zijn zegen is niet altijd helemaal onvoorwaardelijk of onafhankelijk van wat wij doen. Zijn zegen is heel vaak juist wel, het hangt vanaf wat wij doen. Dat zien we ook in handelingen. Nou, ik ga het niet helemaal uitleggen, maar op een gegeven moment is er een schipbreuk met Paulus en dan eindigt ze op Malta. Ik weet niet of je dat verhaal kent, handelingen 16. Maar er staat dan dat Paulus zegt, ik heb ontvangen van God dat als wij nu uit de boot stappen, dat we gered zullen worden. Maar wie niet uit de boot stapt, zal niet gered worden. En het is heel logisch, maar soms het is misschien goed om even te realiseren. Heel vaak is het zo dat als wij, als God iets zegt, dat er wel een bepaalde voorwaarde aan is. Want als die mensen inderdaad in de boot waren blijven zitten, ja, dan konden ze ook niet God blamen dat ze waren omgekomen. Nee, ze moesten uit de boot stappen en dan zouden ze gered worden. Nou, en de mensen die dat deden, die werden gered. Gelukkig deden ze allemaal. Oftewel, soms is er wel een voorwaarde aan. En nogmaals, zijn liefde is onvoorwaardelijk, maar zijn zegen en beloftes hebben soms wel voorwaarden. Je ziet het ook in Deuteronomium, nou, ik ga dat ook niet voorlezen. Maar er staat dan, dan zegt God tegen de Israëlieten, als jullie deze dingen doen, als jullie dus luisteren naar mij, houden aan elke nauwkeurig handelen volgens wat ik zeg, dan zult u sterk zijn en dan zal het land overvloeien van honing. Dan zal dit en dit gebeuren. Nou, gehoorzaamheid is dus super belangrijk voor God. Waarom? Omdat hij zoveel van ons houdt. En als we gaan doen wat hij zegt, dan kunnen we dus ook helemaal ontvangen wat hij ons wilt geven. En dat is gewoon zijn liefde voor ons. Daarom wil hij zo graag dat we gehoorzaam zijn. En nog 2 andere redenen, en die heb ik net gelezen in Colossense. Er staat, in Colossense 1, die tekst die we net hadden. Er staat dus, als je dat doet, hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus ook deze twee dingen, nou, die wil ik nog even zeggen, want het stond ook in die tekst. Als we dat gaan doen, als wij gaan leven volgens zijn principes, als we gehoorzaam gaan zijn aan wat hij zegt, dan mogen we ook weten, we zullen vrucht dragen. In goede werken zullen we vrucht dragen. Het zijn niet gewoon goede werken die vervolgens niks uitmaken, we zullen vrucht dragen. We zullen beloning ook ervoor krijgen. En daarna staat er, en zul je ook groeien in het kennen van God. Als je meer intimiteit wil met God, als je God beter wil leren kennen, als je echt hem wilt kennen voor wie hij is, dan is het belangrijk dat we hem gaan behagen, dat we gehoorzaam gaan zijn aan hem. Dus even samenvattend, een leven met God, een leven in gehoorzaamheid, doen wat hij zegt, is het allermooiste leven wat er is. En Jezus, die weet dat, want Jezus leeft dat leven, dus hij spreekt uit ervaring. Maar Jezus zegt dus, ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Nou, het leven in al zijn volheid is het leven waarin je altijd bezig bent met van oké, wat wil God dat ik doe en dat te doen. Een leven van gehoorzaamheid is het leven in al zijn volheid. En dat is het leven waar het mogelijk is om het leven te leven zoals mensen in handelingen leefden. Dus het mag echt een prioriteit voor ons worden. Een prioriteit voor ons, dat we echt gehoorzaam willen zijn aan hem. Nou, maar de vraag is dan, hoe doe je dat dan? Want ik bedoel, ik denk nu, zou allemaal ons hand opsteken als we willen. Wie wil gehoorzaam zijn aan God? Nou, hoe kan je een gehoorzaam kind van God worden? Daar ga ik een paar kleine dingen van delen. Als eerste, je hebt twee soorten gehoorzaamheid. En dat is misschien wel logisch, maar is even goed om een keer te benoemen. Je hebt twee soorten gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid is doen wat God zegt. Nou, dat betekent dus dat we niet de dingen doen die God zegt dat we niet moeten doen. Maar dat betekent ook dat we wel de dingen doen die God zegt dat we wel moeten doen. Dus dat gaat twee kanten op. Als eerste is het misschien logisch, maar dat wil ik wel zeggen. Hem gehoorzamen betekent dus ook stoppen met zonde. Kappen met zonde. Waarom? God haat zonde. Hij haat het. We willen hem plezier doen, dus dan moeten we niet hetgeen doen wat het tegenovergestelde van plezier is. Dat is namelijk haat. God haat zonde. Het is hetgene wat zijn zoon uiteindelijk dood heeft gemaakt, zeg maar. Dus God haat zonde. Het is slecht voor ons, het is slecht voor andere mensen, het is slecht voor onze relatie met God. Kap met zonde. En het is mogelijk. De Bijbel zegt niet voor niets. God zegt niet iets en dan vervolgens is het helemaal niet mogelijk wat hij zegt. Hij zegt dat het mogelijk is om te kappen met zonde. Waarom? Omdat Jezus niet alleen gestorven is om ons los te kopen van de zonde, om ons zeg maar om de straf van de zonde te dragen. Maar Jezus is ook gestorven om ons vrij te maken van de zonde. Oké, lees Romeinen 6 er maar op na. Elke dag, als je last hebt van de zonde, heb ik ook mogen doen dat ik gewoon elke dag Romeinen 6 ging lezen. Want er staat dat we dood zijn voor de zonde. Dat we niet verplicht zijn aan het vlees om naar het vlees te leven. Dat we mogen stoppen met zondigen. Dat we vrij zijn gezet. Dat we zoals Jezus dood ging, dat wij dood zijn voor de zonde. Dat we zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat het mogelijk is om te stoppen met zonde. En God wil je daar echt bij helpen. En soms is daar een weg in. Hè? Soms zijn er bepaalde wortels. Nou, ga je ding doen. Ga filmpjes kijken op YouTube. Ga preken luisteren. Ga met mensen in gesprek. Want zonde maakt je kapot. En ook verslaving maakt je kapot. Maar het is mogelijk. En dat kan ik kan daarvan getuigen. Ook ik ben losgekomen van verslavingen. En ook heel veel mensen om me heen zie ik gewoon die gaan stoppen met zonde. Die kunnen stoppen met zonde. Omdat de Heilige Geest ons daarbij wil helpen. En er is een weg om te stoppen. Maar soms moeten we daarvoor wel wat doen. Soms moeten we wel daarvoor met mensen praten. Dingen in het licht brengen. Dingen bij God brengen. Tijd met hem hebben. Dus stop met zonde. En tegelijkertijd, misschien wel een mooi voorbeeld ook daarvan. Twee vrienden van mij, daar moet ik aan denken. Dat zijn, ik ga de naam niet zeggen, maar dat zijn twee vrienden van mij. En op een gegeven moment deelden zij bij ons, deelden ze van, hey, we willen gewoon wat belijden. Wij zijn in onze relatie, ze hadden net een relatie, twee mensen die van Jezus hielden. Maar we zijn in onze relatie veel te ver gegaan. En we willen het gewoon tegen jullie zeggen, maar we hebben echt gewoon van God ontvangen dat het gewoon niet goed is. We hebben gewoon van hem gehoord dat het niet goed om te doen. Ze willen hier in het licht brengen en willen gewoon zeggen, we gaan niet meer stoppen. Nou, die mensen zijn er inderdaad mee gestopt. Dat is niet makkelijk. Ik bedoel, je vlees wil iets, maar ze kozen ervoor om dat niet te doen. En ze kozen ervoor om het in het licht te brengen, met mensen te bespreken, grenzen te houden. Ze hebben hun grenzen gehouden en nu zijn ze getrouwd. Dat is een jaar later, zijn ze getrouwd. En ervaren ze zoveel vrijheid. Ik zie gewoon hoe ze, ze bidden veel voor bevrijding voor mensen. Veel mensen komen tot geloof door hun leven heen. Gewoon superveel vrucht en superveel vrijheid. Nou, ik geloof dat als zij niet waren gestopt met die zonde, dat God dus ook niet al die dingen allemaal kon doen. Misschien wel een deel, maar nu konden ze het volle krijgen, omdat ze zijn gestopt met zondigen. Een vriendin van mij, die vertelde dat zij op de middelbare school, dat is ook voor alle middelbare scholieren hier, dat zij niet meedeed met wat andere kinderen deden, of met andere tieners deden. Dus zij koos eigenlijk voor om niet naar die feestjes te gaan en al die dingen. Ze vertelde een keer een verhaal dat ze was uitgenodigd ergens, maar dat ze gewoon 45 minuten terug is gaan lopen, omdat ze gewoon voelde, ik moet hier helemaal niet zijn. Dus gewoon door de regen heen. Hè? Dus het was niet makkelijk, het was best wel lastig ook. En ze voelde zich altijd een buitenbeentje. Terwijl ze hartstikke sociaal is en al die dingen. Maar gewoon omdat ze niet meedeed met wat andere mensen deden. Met roldol en al die dingen. Maar vervolgens, 4 jaar later, moet je je voorstellen. 4 jaar later kreeg ze een berichtje van een vriendin van haar. En die zei, hey, Merel heet ze. Merel, ik ben de laatste tijd best wel een beetje bezig met God. En ik, want zij was geen christen, dat meisje. Maar ik zou best wel meer willen weten over Jezus. En ik weet gewoon nog heel goed dat jij altijd degene was die met Jezus wandelde. Dat jij altijd degene was die niet meedeed met anderen. Zou je een keer willen afspreken om met me te praten over Jezus? En dat is super bijzonder geweest. Na heel mooi gesprek, ze leest de Bijbel, naar al die dingen meer. Zij, op dat moment, had ze nog niet dat ze wist van, oh, het is zo fijn dat ik nu ben gestopt met zondag, of dat ik niet meedoe met anderen. Maar later werd de zegen zichtbaar. Dus ga dingen die God zegt dat je niet moet doen, niet doen. Maar ga ook de dingen die God zegt dat je wel moet doen, wel doen. En dat is het allermooiste wat er is. Nou, eigenlijk alle twee. Maar als je deze dingen gaat doen, kan ik je echt beloven vanuit het woord van God, dat dat het volle leven is. Dat dat het mooiste leven is wat er is. Een leven van vrucht dragen. Een leven van vreugde. Een leven van het kennen van God. Een leven van intimiteit met God. Dus gehoorzaam worden aan de dingen die God zegt dat we moeten doen. Want God wil tot ons spreken. Ja, dat hebben we net ook gezien en daar ga ik het zo nog even over hebben. Maar ik wil eigenlijk afsluiten met een paar verhalen. En dat zijn kleine dingen en grote dingen die er zijn gebeurd in mijn leven en ook in het leven van mensen om me heen. Die laten zien wat gehoorzaamheid kan doen. Nou, als eerste, en dat klinkt misschien een beetje als een grappig voorbeeld, is ook wel een grappig voorbeeld. Maar God, die houdt van ons en ook in de details houdt hij van ons. Dus hij wil ons eigenlijk leiden in alles wat we doen. Dat betekent niet dat we echt bij elke stap die we zetten helemaal moeten een briefje uit de hemel moeten krijgen om te weten wat we moeten doen. De Bijbel is heel duidelijk gewoon over bepaalde dingen, dus dat kunnen we gewoon gaan doen. Maar ik geloof wel dat als je een relatie met God krijgt, dat hij ook door de dag heen tot je wil spreken. Dus ik was een keer aan het douchen. En toen woonde ik ergens anders met wat vrienden. En toen waren er zo'n douche waar je niet ergens had om je kleren op te leggen. Dus je moest helemaal, dat is vervelend, hè? Dus dan moet je eerst helemaal afdrogen en dan pas kan je kleren pakken. En dat is zo'n vloer die helemaal open is. Nou, en dat was gewoon nat, dus dat was gewoon vervelend. Dat was zo'n nare douche. Toen was ik zo aan het, de vraag was altijd, ga ik eerst mijn kleren pakken of ga ik eerst de vloer droog maken? Nou, dat deed ik gewoon altijd random. Maar toen was er een moment, en het klinkt heel grappig, en dat was ook wel grappig. Maar ik had gewoon echt het idee dat God tegen me zei, oké, je moet eerst die vloer droog maken en dan je kleren pakken. Ik dacht, want ik wilde eigenlijk eerst mijn kleren pakken. En toen heb ik die vloer droog gemaakt. Toen pakte ik mijn kleren en toen viel mijn onderbroek op de grond. En als hij niet droog was geweest, had ik een nat onderbroek. Nee, maar dat zijn misschien een klein voorbeeld. Dat was wel heel grappig. Ik zei tegen mijn vriend, hey, jongens, weet je wat net is gebeurd? Dus het kan ook in de kleine dingen zijn. Maar ook in de grotere dingen kan het zo zijn dat God dingen tegen ons zegt en dat dat een hele mooie vrucht kan hebben. Ik heb ooit gaf onderwijs over Gods stem verstaan en dat kan je trouwens ook krijgen. Dat heb ik ook opgenomen en dus als je hier nadenkt, oh, ik wil ook meer leren over Gods stem verstaan. Maar ik had daarover en toen was er een meisje in de zaal en die had het idee op dat moment. En zij was net tot geloof gekomen bij Alpha en deed toen Roots. En ze had het idee, toen ik dat aan het zeggen was, had ze het idee dat God zei tegen haar, je moet nu naar die vriendin, naar een bepaalde vriendin gaan. Dus zij was een beetje van, maar ik wil wel hier blijven. Het was ook voor mij de derde avond, dus was nog een beetje nieuw allemaal. Maar zij koos ervoor om gehoorzaam te zijn aan die stem. Die zei, oké, je moet nu naar haar toe gaan. En zij kwam bij dat meisje thuis en ze klopte aan. En dat meisje was op dat moment een poging aan het doen om haarzelf van het leven te beroven. Op dat moment. En dat meisje, die dat dus had gehoord van God. Dat is echt gebeurd vorig jaar. Die kon haar tegenhouden en die heeft haar voor gebeden. En die heeft haar geholpen. En dat andere meisje leeft nog steeds. Het gaat goed met haar. Maar dit laat zien dat God tot ons wil spreken. Dat hij echt dingen wil laten zien aan ons. En dat dat grote consequenties kan hebben. En het is niet zo van, oh, misschien heb je het de laatste keer niet gedaan. Nou, nu is iemand verloren of zo. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil wel hiermee zeggen, oké, er zijn dingen die God tot ons te zeggen heeft. Die grote impact kunnen hebben. En wij zien soms niet van tevoren wat dat is. Het kunnen grote dingen zijn, kleine dingen zijn. Het kunnen grote dingen zijn en kleine dingen zijn. En ik zou heel veel verhalen kunnen vertellen, maar dat ga ik niet doen omwille van tijd. Maar en er was sowieso gewoon heel veel geweest, dus ik ga dat niet vertellen. Maar ik wil echt zeggen, dit leven met God is het allermooiste leven wat er is. En in al deze dingen hoor je iets terug, namelijk een verhaal die ik net heb verteld, maar ook gewoon in de tekst die we hebben gelezen. Er staat als eerst, nummer 1, wordt vervuld met de kennis van zijn wil. Dus bid en smeek. Ik wil bidden en smeken dat u vervuld wordt met de kennis van zijn wil. Nou, als we zijn wil willen doen, is het belangrijk dat we zijn wil kennen. Want misschien willen we het wel doen, maar we moeten zijn wil eigenlijk leren kennen. En soms denken we, oh, weet je, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en al die dingen, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Nou, heel veel van die teksten, moet je maar eens op nalezen, ook Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Dat gaat niet over christenen, dat gaat over de goddelozen. Dus de weg van de goddelozen is lager dan de weg van God. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Terwijl wij gebruiken het altijd als, ja, maar weet je, we kunnen toch niet de wil van God kennen. Maar de Bijbel zegt in Efeze 5 vers 17, wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Dus ja, we moeten de wil van God begrijpen. Het is niet dat we gewoon kunnen zeggen, ja, God is mysterieus, zijn wegen zijn hoger. Ik weet het gewoon niet. Nee, de Bijbel zegt, begrijp wat de wil van de Heer is. We mogen zijn wil leren kennen. Nou, en als hij het zegt, dat betekent dus ook dat het kan. Hij zegt zelfs al in het Oude Testament, hè, en wij hebben de Heilige Geest, dus wij hebben nog een voorsprong. Maar Jeremia 7 vers 23, luister naar mijn stem. Dan zal ik u tot de God zijn en u zult mij tot de volk zijn. Bewandel heel de weg die ik u gebieden zal en het zal u goed gaan. Dus hij wil ons heel de weg laten zien. Hij wil ons heel de weg laten zien. Hij wil dat we zijn wil doen. Hij wil dat we zijn wil kennen. Dus hij kan het ook aan ons laten zien. En het hoeft niet lastig te zijn. De Bijbel zegt, Johannes 7 vers 17, als u de wil heeft om zijn wil te doen, zult u weten of dit uit God is of niet. Dus als wij de wil hebben, als ons hart is, oké, ik wil de wil van God doen, dan zullen we ook de wil van God mogen leren kennen. Dat is een belofte van Gods woord, daar mogen we op gaan staan. Als wij zijn schaap zijn, horen we zijn stem, Johannes 10. Dus als jij een schaap wil zijn en gehoorzaam wil zijn, een slaaf wilt zijn van God, dan mag je ook gaan weten wat hij voor je wilt. In de grote dingen, ook in de kleine dingen. In de zonde, maar ook in de dingen die je juist wel mag doen. In de dingen waarmee die je misschien gewoon anders moet doen naar je ouders. Of dat je het goed moet maken met een familielid. Dat je misschien iemand moet vergeven. Maar ook gewoon, oké, ga diegene een Bijbel geven. Ga voor diegene bidden. Dat soort dingen wil God laten zien. En er is één ding voor nodig. Dat zegt Paulus, we moeten bidden en smeken dat we vervuld worden met zijn kennis. Dus dat is er voor nodig, dat we het gaan vragen. God wil het, maar we mogen het gaan vragen. En Johannes 5 vers 14, dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoren zal telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Dus hij verhoort ons altijd als wij iets bidden naar zijn wil. Dat is het woord van God. Kan niet overdrijven, want overdrijven is ook liegen. Het woord van God kan niet liegen, het is waar. Oftewel, als we iets bidden naar zijn wil, zullen we het altijd krijgen. Wat is zijn wil? Zijn wil is dat we zijn wil kennen. Dus als wij gaan vragen, Heer, mag ik uw wil kennen? Dan zullen we verhoord worden. Dat zijn de beloftes in het woord van God. Daar wil ik ook de tijd voor nemen nu. In de band mag me voorkomen. De Bijbel zegt, op een gegeven moment in Jeremia, en dat is een harde tekst. Maar ik weet nu, ik ben heel dom geweest heel vaak. En ik kan ook voor jullie ook allemaal zijn veel vaak dom geweest. Het klinkt misschien heel hard, maar de Bijbel zegt, want de herders zijn dom geweest en hebben de Heeren niet geraadpleegd. Daarom hebben zij niet verstandig gehandeld en is heel de kudde van hun weide verspreid. Nou, we mogen toegeven, we zijn allemaal wel eens dom geweest. Want we zijn allemaal wel eens vergeten of hebben het gewoon nagelaten om God te vragen wat hij wilde. Maar we mogen er vandaag voor kiezen om ons best te gaan doen, om gewoon de keuze te maken door de kracht van God. Het is niet ons eigen, maar wel door de kracht van God mogen wij de keuze maken. Heer, ik wil nu gaan leven door u te gaan raadplegen. Ik wil echt vragen, wat wilt u dat ik hierin doe? Wat wilt u dat ik zeg? En op het moment dat je dat gaat doen, geloof ik dat je in de grote dingen, in de kleine dingen, dat je door de dag heen gaat horen wat hij zegt. Kolossenzen 1 vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. We mogen vervuld worden van de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Waarom? Zodat we wandelen op een wijze de Heere waardig. Zodat we hem in alles gaan behagen. Dat we gaan gehoorzamen. Waarom? Zodat we in elk goed werk vrucht gaan dragen. Dat we gaan groeien in het kennen van God. Terwijl we met alle kracht bekrachtigd worden. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Terwijl je met alle kracht bekrachtigd wordt, staat er. Overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. God wil ons de kracht geven om te gaan bidden. Om zijn wil te kennen. God wil ons de kracht geven om vrucht te gaan dragen. God wil ons de kracht geven om hem te behagen. Dat staat hier, terwijl we met kracht bekrachtigd worden. En wat gebeurt er dan? Dan kunnen we met blijdschap in alles volharden. Dus dit is niet iets zwaars. Het is misschien niet makkelijk, maar het is niet iets vervelends wat hij hier zegt. Dit is iets waar we blijdschap van mogen krijgen. Hij wil ons de kracht geven zodat we met blijdschap deze dingen kunnen doen. Dat we met blijdschap een leven mogen leven van gehoorzaamheid. En daar wil ik gewoon de tijd voor nemen om voor te bidden. Als je wil maar gaan staan, maar blijf rustig. Als je kan staan. Want Paulus zegt, ik hou niet op, onophoudelijk bidt hij en smeekt hij dat hij de wil mag kennen van God. En de Bijbel zegt ook, als we de wil hebben om zijn wil te kennen, zullen we zijn wil kennen. Dus ik wil twee dingen doen. Als eerste ga ik zo bidden en ik wil dan de vraag stellen op een gegeven moment van, oké, wie hier wil gehoorzaam worden? Wie hier wil een leven leven dat God behaagt? En dat is heel simpel, dan mag je gewoon je hand in de lucht steken. En vervolgens gaan we samen een gebed bidden. En dan gaan we gewoon tegen God zeggen, oké, Heer, misschien heb ik u niet behaagd, sorry daarvoor. Misschien heb ik niet gedaan wat goed was, sorry daarvoor. Maar ik wil vandaag ervoor kiezen. En ik zeg niet dat het dan perfect zal gaan. Maar ik zeg wel, ik wil me onderwerpen aan u. En ik wil er open voor staan dat u met uw kracht mij gaat bekrachtigen. Nou, niet in die woorden, dat is een beetje moeilijke woorden. Maar we gaan dan met z'n allen een gebed bidden. Dus dan ga ik iets bidden, mag jij me nazeggen. Of u me nazeggen. Vervolgens gaan we nog een gebed bidden. En dan bidden we, Heer, ik bid dat we vervuld mogen worden met de kennis van uw wil. En als we dat hebben gevraagd, dan worden we stil. Dan gaan we gewoon luisteren. We worden stil, want we geloven dat we schapen zijn. En we geloven dat we zijn stem mogen kennen. En hoe God spreekt, nou, als je meer onderwijs over wil, dan heb ik daar ook onderwijs voor. Dat kan ik gewoon opsturen. Maar dan gaan we gewoon diep in op hoe je Gods stem leert herkennen en zo. Maar voor nu mag je gewoon stil worden. En mag je gewoon vertrouwen, oké, de gedachten die nu binnenkomen. Want dat bidden we ook. De gedachten die nu binnenkomen, dat zijn de dingen die God tegen mij wil zeggen. Dan krijg je misschien mensen die je moet gaan opzoeken. Misschien dingen waarmee je moet gaan stoppen. Nou, dan mag je dat gewoon bij God brengen. Oké, Heer, ik wil stoppen. Sorry daarvoor. Help me om te stoppen. Misschien krijg je dingen die je dus moet gaan doen. Iemand een berichtje sturen of wat anders. Nou, ik weet niet wat God allemaal voor jullie wil. Maar ik weet wel dat God het goede wil voor jullie. En dat hij voor ons allemaal iets heeft. Dus dan gaan we gewoon stil zijn. Nou, goed, en dan op een gegeven moment gaan we ook een beetje het lied zingen. Dus je mag een beetje kiezen of je het lied meezingt of dat je stil bent. Maar dan gaan we gewoon even een tijd in. En dan op een gegeven moment sluit Nico af. Oké? Mag je ogen sluiten. Vader, dank u wel dat u goed bent, Heer. Dank u wel dat u een goede God bent. En dat alles, Heer, alles wat u wil, goed is, Heer. Dank u wel, Heer, dat we mogen onderscheiden de goede, perfecte, de welbehagelijke wil van God. Uw wil is goed en uw wil is perfect. En uw wil behaagt u. En dat willen we, Heer. We willen u behagen. U heeft ons gered van de dood, Heer. U heeft ons gered van de dood, Heer. En u bent elke dag met ons, Heer. U heeft ons gezegend met deze familie hier om ons heen. U heeft ons gezegend met het leren kennen van u, Heer. En we willen ervoor kiezen, Heer, vandaag, om u te gaan behagen met ons leven. Om gehoorzaam te worden aan uw stem. De dingen te doen die we moeten doen, of die we mogen doen voor u. En de dingen niet te doen die we niet moeten doen. We willen daar vandaag voor kiezen, Heer. En ik bid dat u ons op dit moment vult met uw geest. En dat u ons helpt om deze keuze te maken. Heer, want voordat we een huis gaan bouwen, gaan we eerst de kosten berekenen. Wat gaat dit ons kosten? Want het is niet makkelijk. Het is het allermooiste, het is het allerbeste, maar het is niet makkelijk. Dus bid, Heer, dat we op dit moment, als we even stil zijn, dat we gewoon de kosten mogen berekenen. Wil ik dit wel echt? Wil ik wel echt gehoorzaam zijn aan God in mijn leven? En of het nou ja of nee is, there's no shame, er is geen veroordeling. Je mag echt de keuze maken en oprecht zijn. Als je dat echt wil doen, mag je zo je hand in de lucht steken. Als je dat niet wil doen, dan is het ook helemaal oké. God houdt van je. Misschien later. Maar Heer, ik bid als we nog even stil zijn, dat we even de kosten mogen berekenen. Je mag je ogen dicht houden, maar ik wil je vragen om, als ik straks zo 3 tel, je hand in de lucht te steken. Als je echt de keuze wil maken, ik wil God behagen. Als je dan je hand in de lucht hebt gestoken, gaan daarna met z'n allen, gaan we hardop een gebed bidden. Mag je mij gewoon nabidden. Oké? Dus ik tel tot 3 en terwijl iedereen zijn ogen dicht houdt, mag je gewoon je hand in de lucht steken als je ervoor wil kiezen. Ja, ik wil God gaan behagen met mijn leven. Ik wil echt gehoorzaam zijn. Ik wil een slaaf van Christus worden. 1, God houdt van je. 2, hij wil het beste voor je. 3, mag je gewoon kort je hand in de lucht steken. Dankjewel. Dankjewel. We mogen met z'n allen dit gebed nabidden. Grote God, liefdevolle Vader, ik kies vandaag om een slaaf van Christus te worden. Vergeef mij. Sorry voor de momenten dat ik u niet heb gehoorzaamd. Was me schoon. Reinig mij. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel voor uw liefde. Ik wil u gehoorzaam zijn. Als het makkelijk is en als het moeilijk is. Vul me met uw geest. En help mij. In Jezus' naam. En Vader, ik wil voor deze mensen bidden. Heer, en ik bid, Heer, dat u op dit moment met uw geest zo komt. Zoals we u hebben uitgenodigd, Heer. Dat is alles wat u nodig heeft, Heer. Vul onze hart, Heer. Bekrachtig ons, Heer, met de kracht, Heer. Om dit alles te doen, Heer. En met blijdschap te volharden. De weg die voor ons ligt, Heer. Vul ons zo op dit moment, Heer. Bedien ons, Heer. We hebben het nodig, Heer. Vader, we willen ook weten wat u wil, Heer. We willen uw wil kennen. Vader, elk hart, Heer, dat hier staat en open staat voor u, Vader, we willen uw wil kennen. Wat wilt u voor ons? En niet alleen vandaag, Heer, maar we willen elke dag die vraag stellen. Heer, wat wilt u van mij? En we mogen vertrouwen dat hij dan de weg laat zien. We mogen vertrouwen dat hij dan de weg laat zien. Dus Heer, ik bid zo, als we onze ogen dicht houden en stil blijven, Heer, dan bid ik, Heer, dat u op dit moment spreekt tot ons. Heer, we willen onze eigen gedachten neerleggen. We sturen de gedachten van de vijand weg in de naam van Jezus. En we bidden, Heer, dat we op dit moment uw gedachten mogen ontvangen. Uw ideeën mogen ontvangen. Dat we mogen horen wat u tot ons spreekt. Dat we uw wil mogen kennen, Heer. In Jezus' naam, Heer. Voel je vrij om gewoon nog je ogen dicht te houden en te luisteren. Als je iets hebt, mag je het opschrijven of onthouden. Op een gegeven moment zal de aanbidding gewoon beginnen met Make Room. Maar voel je vrij om gewoon echt even nog naar God te luisteren. Ik heb het idee dat God ook iets heeft voor mensen hier. Dat hij wil zeggen dat je echt de Bijbel serieus mag gaan nemen. Dat hem niet behaagt op een moment dat je sceptisch bent over de Bijbel. Of over dat niet elk boek van hem is. Of dat je sceptisch bent over dat het figuurlijk bedoelt. Dat behaagt hem niet. Dat je ervan mag bekeren en gewoon mag zeggen, zoals de Bijbel zelf ook zegt, dat elk woord in de schrift is ingegeven door God. Om daarmee te weerleggen, te verbeteren. Op te voeden in rechtvaardigheid. Zodat we tot elk goed werk volkomen toegerust zijn. Heer, en ik bid zo, Heer, dat u daarvan overtuigt, Heer. Als we de Bijbel niet serieus hebben genomen, als we niet hebben geloofd, Heer, niet hebben gelezen, Heer, overtuig ons, Heer, van wat uw wil daarin is, Heer. En uw wil is niet onmogelijk, Heer. Dus u geeft realistische doelstellingen, Heer. U geeft realistische dingen die u wilt zeggen. Maar u overtuigt ons ook van de waarheid van uw woord. De heiligheid van uw woord, Heer.
Is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Here is where I live. is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you.
Whatever you want to do, whatever you want to.